Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van vrijdag 28 november. We hebben twee oud-spitsen. Nou ja, oud. Hij is natuurlijk wel oud, maar Roy Makaay is al even gestopt. Dennis van Eersel en Michiel Kramer, zo heet je. Ja. Nou ja, je bent al wel steeds spits, alleen ja, we vinden dat je zo weinig speelt. Dus.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Is het officieel, Michiel?
Wat is officieel?
Crisis bij Feyenoord?
Poh, ja. Ik vind, dat woord vind ik altijd gelijk zo, zo machtig. Ja, nee, want het voetbal is nog gewoon prima.
Vier keer op rij verloren,
ja, het resultaat is slecht.
16 tegengoals in de laatste 7 wedstrijden.
Ja, je krijgt heel veel doelpunten tegen.
Maar als je zo uitspreekt aan het begin met titelaspiraties en dergelijke, en je hebt een reeks als deze, dan moet je die druk bij een topsoortklimaat ook te opleggen.
Dat is toch niet... Vind je dat hetzelfde als bij Feyenoord dan?
Nee, maar waarom? Je hoeft dat vergelijk toch altijd niet te doen. Je moet naar jezelf kijken en 4 nederlagen op rij. Er zat 1 overwinning tegen Volendam dan tussen, maar daarvoor zit die met PSV. Het is gewoon een hele slechte reeks, dus dan mag je het toch ook uitspreken.
Ja, maar crisis vind ik dat niet. Ja, je zit wel in een slechte fase, dat klopt wel, ja. Nee, crisis vind ik altijd overdreven.
Ja, begint natuurlijk wel gelijk. Het is een beetje een containerbegrip. Crisis, wat is het nou eigenlijk? Wat is voor jou als oud topspits, en je bent over de hele wereld gegaan, nou het kenmerk, wat zijn de kenmerken van een crisis in het voetbal?
Nou ja, het is wat Michiel bedoelt, denk ik. De uitslagen zijn er, neigen er wel naar als je in de laatste 6 wedstrijden 5 keer verliest. Alleen als je ziet, het manier van spelen, vond ik het gisteren niet extreem goed. Maar ik heb Stuttgart toevallig gezien. Aston Villa, daar speelden ze natuurlijk gewoon een prima wedstrijd. Die verlies je weliswaar, maar een andere club in Nederland, dat is wel echt een crisis.
Ja, ook organisatorisch.
Maar als je
natuurlijk
uitspreekt, en wat ik mooi vind, wat Robin in het begin van het seizoen heeft gedaan, we willen prijzen pakken, we willen meedoen op het kampioenschap. Dan vind ik mooi als je dat durft uit te spreken. Ja, dan weet je dat er nu, als je zoveel slechte resultaten achter maar heb, dat de druk iets groter gaat worden. En dan dat de pers natuurlijk dit soort thema's op tafel gaat leggen.
Ja, en wat er tegen te doen? Moet je nu als selectie groepsgesprekken gaan organiseren?
Nee, jongen, dat moet je helemaal niet doen. Joh.
Wat moet je dan wel doen?
Gewoon hetzelfde blijven doen als wat je altijd aan het doen bent. Want ook al gaat het heel erg goed, ga je ook niet heel veel dingen anders doen, toch? Als het dan slecht gaat, ga je dan ook niet ineens karten of paintballen met z'n allen. Ja, als je het over containerbegrip hebt, dat vind ik helemaal een containerbegrip. We gaan karten, nee, dan komen we echt dichter bij elkaar, toch? Nee, natuurlijk niet. Je moet gewoon hetzelfde blijven doen. Geloven in de werkwijze, geloven in de visie die je hebt, geloven in de speelwijze. Als je dat blijft doen en dat harde werken, dan komt het resultaat vanzelf wel weer.
Dennis, zijn de onrusten gisteren rondom het stadion wel onderdeel van de crisis die dan rond de club heerst?
Dat merk je wel inderdaad aan de sfeer rondom de club met dit soort uitslagen. Ja, dan zie je dat vaker bij Feyenoord. Het begon eigenlijk al in het stadion deze avond ook. Dat was dan nog niet eens zozeer vanuit Feyenoord, maar ik begrijp dat er Celtic echt wel supporters zaten op zakelijke stoelen. Die moet Feyenoord altijd ook aan de bezoekende club geven. Maar er zaten nu ook lieden tussen die daar echt niet hoorden. Die gingen met bier gooien, met bekers gooien. Dus daar werd het al...
Op de business seats,
Op de business seats. Ja. Dus daar werd het al erg onrustig. Heeft Feyenoord ook de excuses voor aangeboden aan de Feyenoord-mensen die op die stoelen zaten. Nou, en later, niet dat het aan elkaar gekoppeld is, maar later buiten het stadion heb ik ook nog filmpjes van gezien dat het rondom het Maasgebouw ook echt onrustig was. En dat is vaak wel iets bij Feyenoord waar je ook merkt van, als dat de tendens bij een gedeelte van het publiek is, dan merk je wel inderdaad dat er toch iets van een crisissfeer is.
Ja. Terwijl nog een kwart van het stadion leeg was, toch al die onrust. Nou, trouwens, dat is denk ik ook wel een beetje onderdeel van het verloop van zo'n wedstrijd. Hè? De echte steun van het legioen was minder dan normaal.
Volgende containerbegrip. Ja, iedereen weet dat natuurlijk in de Kuip de supporters
je door. Ik dacht dat jij gaat zeggen dat het gaat spoken. Dat zou ik heel leuk vinden als jij dat nou juist zou zeggen.
Ja. Nee, dat is een tijdje geleden. Nee, maar ik bedoel, die kun je natuurlijk er doorheen helpen. Er zijn genoeg voorbeelden van waar Feyenoord het moeilijk had. Ik heb zelf ook meegemaakt ooit een wedstrijd tegen Twente dat we van het kastje naar de muur werden gespeeld. Voor mij schop van Bronckhorst, Perez ondersteboven, er komt een opstootje. En de sfeer draait om en we winnen die wedstrijd met 3-1. Ik wil niet zeggen dat het elke keer moet gebeuren, maar je hoort vaak van tegenstanders als je naar de Kuip moet, als je ze stil hebt, hou ze stil. En natuurlijk gisteren dit soort wedstrijden kan natuurlijk het publiek dat extra setje natuurlijk geven aan de ploeg.
Ja. Het was trouwens een hele bijzondere gast ook, hè, gisteren in het stadion. Een wereldster.
Rod Stewart?
Ja. Nou, dat is toch een wereldster, hè, Michiel?
Zeker.
Ja, maar daar is ruim van bekend voor mij dat hij...
Die is nogal een Celtic
Wat ik net tevoren, ik weet, toen ik bij Rangers assistent was, speelden we halve finale van de Schotse beker op Hampden Park. En dat op de hoofdtribune, mijn familie was er ook. En die dachten van, die kennen we in één keer daar rechts. En dat was inderdaad ook Rod Stewart in een groen Celtic pak met Celtic schoenen aan. Dus het is toch mooi ook richting Feyenoord, dat ze dan dit doen. Ja, dat ze zo'n
wereldster... Het waaide wel hard
buiten. Ik wou zeggen, prima kapsel.
Het waaide hard.
Ja, maar hij was even op de lijnbaan geweest om wat drankje te slaan. Dus dat is toch wel
ik zag hem bij de slijterij.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja,
dat was toch mooi.
Terug naar het voetbal. Trainer Robin van Persie die blikt terug op de tegengoals. Tegelijkertijd wil hij ook niet al te negatief zijn.
Zeker, en dat doe je door te blijven gaan en nog harder te werken. En dan gaat hij weer goed vallen. Dat is de enige manier. En het is niet een excuus dat we nu aanbrengen met elkaar. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd. We moeten gewoon nog harder werken en we moeten gewoon die kansen blijven creëren. En dan gaat hij goed vallen. En we hadden verwacht en gehoopt dat vandaag zo zou zijn. Nou, dat is niet gebeurd. Dat helpt ook niet als je 3 goals in mijn ogen weggeeft. Dat ligt volledig bij ons. Dat is niet dat een fantastische aanval van Celtic of zo was. Celtic is een goede ploeg. Alleen die 3 goals tegen had niet gehoeven in mijn ogen. En zelf moet je er gewoon minimaal eentje meer maken.
Ja, Michiel, wat schort er voetballen nou aan op dit moment bij Feyenoord? Voorafgaand zijn van Persie, ja, we krijgen veel te veel tegengoals vanuit schakelmomenten.
Ja.
Dat was per se niet eens gisteren het probleem?
Nee, ik had een beetje het idee, want Celtic is best wel, die gaan als de brandweer natuurlijk. Heel veel diepte vanuit het middenveld. Nou, daar komt volgens mij ook de gelijkmaker komt daar volgens mij vandaan.
Hadden ze heel lang de bal.
Die hadden 2 minuten de bal of zo, ja. En toen had het over een fantastische aanval. Maar volgens mij die gelijkmaker is best wel een aardige aanval van Celtic. Hoor. Mm-hmm. Dus het was een diepgaande middenveld. Volgens mij is de Tagline stond eigenlijk een beetje aan de verkeerde kant. Die was eigenlijk kantelen aan de andere kant. Omdat die diepgaande middenvelder ging de hoek in. Dus ze hadden gewoon moeite met de lopende spelers bij Celtic. En dat is ook ontzettend moeilijk verdedigen, moet ik zeggen. Als je altijd als tegenstander diepte maakt.
Dat is, maar is het alleen moeilijk verdedigen of is het ook afspraken die nakomen wat je ziet?
Het is denk ik meer het spel een beetje lezen. Kijk, nogmaals, als de bal aan de rechterkant is, ga ik niet als middenvelder aan de linkerkant blijven. Dus het is de bedoeling dat je ook gaat kanten naar de balkant natuurlijk. En ik denk dat zeker bij die gelijkmaker dat ze dat gewoon niet doen. En dan staan ze voor de kom, moet je dan ook weer kanten naar de bal. En dan komen ze eigenlijk overal te laat.
Ja, en veel balverlies.
Dat gaf hij natuurlijk ook aan na de wedstrijd. Dat bij de eerste goal de afspraak. Maar je ziet wel Lotomba, dan zie je natuurlijk zijn eigen man loslaten om eentje in het midden te pakken. Waardoor zijn man weer vrijkomt. Maar het was vooral... Ze kregen in het begin, vond ik, gewoon druk op Celtic. Want Celtic is wel een voetballende ploeg. Het is niet de typische Schotse ploeg van lange halen. Natuurlijk, dat kunnen ze ook, dat zit erin geslepen. Maar het is wel een ploeg die wil voetballen alle jaren. En dat zag je gisteren ook. En dan vanaf het begin had Feyenoord vooral moeite om de druk op te krijgen. En dan maken ze natuurlijk, wat Michiel ook zag, de 1-1 was voor mij gewoon een mooie aanval. Natuurlijk dat het vanuit Feyenoord oogpunt daar veel dingen misgingen. Maar ze hadden voor mij zeker 2 minuten de bal, geloof ik.
Ja. Op een gegeven moment vond ik het ook lijken, zeker in het begin van die tweede helft, alsof Feyenoord dat druk zetten überhaupt niet meer deed. Ja, in individuen, dan zag je Ueda en die loopt zichzelf dan helemaal suf en dat schiet niet op.
Ze zakte toch gewoon in?
Op een gegeven moment zakte Feyenoord bijna in, leek het in grote delen. En niet beetje... alleen die fase dat ze even een man minder stonden, want dan begrijp ik hem.
Dat vond ik ook wel, maar wij zijn al bij spitsen geweest. Ik zie Ueda echt heel vaak gewoon van de ene kant naar de andere kant door en dan nog een keer naar de andere kant door. En dan, terwijl eigenlijk verwacht je eigenlijk dat er een keer of een middenvelder uitstapt of misschien een keer een buitenspeler naar de andere centrale gaat, dat je eigenlijk ook een beetje hulp geeft aan de jongen. Maar nu ging hij dus iedere keer van kant naar kant lopen. Ja, als dat dan niet lukt en je gaat er misschien als 10 een keer uitzakken, dat je een keer wel druk gaat zetten, ja, dan komt die 6 vrij. Moet je ook, die middenvelders achterin moeten dan doorstappen. En ze konden iedere keer die controlerende middenvelder achter de 2 spitsen van Feyenoord. Achter de 2 spitsen van Feyenoord konden ze iedere keer vrij krijgen. Of dan met het driehoekje was of via de buitenspelers. Ze konden iedere keer die 6 vrij spelen. Ja, dus dat liep gewoon niet zo heel erg goed.
Nee, je zag de andere Celtic al, denk ik, Feyenoord natuurlijk goed geanalyseerd. Dat ze natuurlijk bijna altijd met de 10. Want je ziet, Stijn staat natuurlijk vaak bijna naast Ueda. Ja. Dat ze daardoor leek dat ze McGregor en die andere... onze Japanse vriend.
Ja, die speelde
Hatate, die speelt al heel lang. Maar die speelde eigenlijk heel kort eigenlijk op de verdediging. Waardoor, ja, dan kom je natuurlijk met Tagelina en Valente, stappen die ook zo door. Want...
Hoe vind jij Stijn ogen eigenlijk de laatste tijd?
Ja, maar hij speelt gewoon... Het is, toen eigenlijk een soort tweede spits zoals hij speelt zonder bal. Nou, dat past natuurlijk goed, want hij heeft natuurlijk wel de energie en de drive om druk te zetten. Alleen, en als ze een balbezet hebben, weet je gewoon als je doorkomt over zijkanten dat hij altijd voor de goal staat. Dat is natuurlijk zijn kracht geweest bij zijn voorgaande clubs, met name Twente en bij Feyenoord ook. En ja, gisteren, het is, ik denk, wat Michiel aangeeft, soms heb je als spits ga je lopen en dan denk je van misschien kunnen we beter dan maar even iets inzakken, dat we het goede moment, want anders loop je... Dat is misschien een beetje egoïstisch wat wij spits hebben. Nee, ja. Denk van, ik loop nu al 3 kwartier heen en weer. Maar... Ja,
voor niks.
Ja. Voor niks.
Volgens de aanvoerder, want dat is hier Stijn Stijn, viel het niveau van Feyenoord gisteren eigenlijk best wel mee.
Ik vond bij Vlaag ook, zeker in die tweede helft, het beginnen van de strijdlust ontbreken. Dat oog dan misschien ook zo. In het veld zul je er vast alles aan doen. Maar kun je je voorstellen dat dat zo overkomt? En als je het daarmee eens bent, hoe kan dat?
Nou, dat... Daar ben ik het niet mee eens, nee. Dat gevoel had ik totaal niet. Het enige moment waarin ik je kan begrijpen is dat dat zij een hele tijd de bal hadden op het moment dat wij een man minder hadden. Dus dan kan je niet met z'n allen vooruit, want anders laat je heel veel gaten liggen natuurlijk. Maar er was zeker was er heel veel strijdlust van onze kant. En ik denk dat als je dat terug zou kijken in de data, dan zou je dat ook zeggen.
Het gaat ook over karakters in het elftal. Wat voor karakters heb je om je heen? Heb je het gevoel dat je van die karakters hebt die een wedstrijd kunnen omdraaien, die echt bijtertjes zijn, of mis je dat een beetje?
Ik snap je vraag niet helemaal. Want ik zie dit totaal niet. Dus ik snap dit niet. Wat jullie daarin in bedoelen. Want als ik één ding vandaag wel gezien heb, is het dat mensen voor elkaar terugsprinten, duels aangaan. De wilder is dus, ja, en dus ik kan me hier totaal niet in vinden. En dat is de tweede, dus ik zal terugkijken.
Ja, zo zie je, dat de perceptie is zeer wisselend. Ja,
het was ook echt daarna in de perszaal wat verdwazing met alle journalisten onderling van... Hebben wij nou allemaal echt naar iets heel anders zitten kijken? Of heeft hij het heel anders beleefd?
Dat kan natuurlijk op zich.
Maar het was deze keer echt wel extreem. Dat iedereen toch wel unaniem was van... Ja, dit was gewoon slecht ook. Hoe fijn het voor de dag kwam. Maar dat kregen we van de andere kant niet terug.
Vond ik eens om kansen te creëren. Ja. Valente... Dat lijkt wel of ze daar een beetje op leunen vanaf het middenveld. Dat is ook natuurlijk betrokken bij de eerste goal.
Waanzinnige bal, hè, die geeft.
Ja, maar ook het begint natuurlijk met een goede loopactie van Stijn achter de verdediging.
Ja, daarna
voor de spits, makkelijk wil ik niet zeggen, maar dat is natuurlijk een goal die je als spits moet maken. Maar dat zag je ook wel, want Celtic speelt die verdediging gewoon bijna op de middenlijn. Dus elke keer als Feyenoord voor die lange bal koos. Ja. Van lange bal, de lange man klinkt altijd heel negatief, maar gewoon een bewuste bal achter de verdediging. Zag je dat er wel ontstond, maar ja, als je natuurlijk vanaf de zijkant gebeurde weinig drugs. Ze kwamen er niet echt langs. Ja, dan wordt het centrum. Ja, Stijn is natuurlijk vooral een speler die heel dicht in de buurt van de spits speelt. Ja, dus dan word je wel afhankelijk van Valente, die natuurlijk gisteren ook gewoon weer prima speelde.
Zeker.
Pas eigenlijk nadat Nieuwkoop erin kwam, die met name een beetje pit en drive erin kwam, drongen ze Celtic even terug. En hadden ze natuurlijk pech met die kopbal op de lat en scrimmage. Maar het waren niet echt uitgespeelde kansen op eentje, volgens mij van Ueda, die is zelf een omschakeling.
Ja, voor mij was dat buitenspel. Voor mij was dat niet eens...
Nee, dat was geen buitenspel, maar die de keeper volgens mij goed pakte. Dat was een van de weinige grote kansen die ik
gisteren
had.
Zitten we zeer gedetailleerd te analyseren. En dat is goed. Maar Dennis, als Wellenreuter nou niet zo traag doet, dan praten we waarschijnlijk toch een beetje anders.
Nee, maar kijk, weet je, het is heel makkelijk. Je brengt wel als club zijn, als je zo wil spelen, breng je hem ook in zijn zwakte, vind ik. Want je ziet al in meerdere wedstrijden, hij is in dat meevoetballen qua handelingssnelheid. Het is gewoon niet de beste meevoetballende keeper die je hebt. En als je daar dan toch op die manier zo mee blijft spelen, je hebt het al vaker gezien, heel vaak gaat het net goed. Nu gaat het dan een keer net mis. Nou, als dat dan gebeurt, dan moet je dat dan ook incalculeren, dat bij hem... Ja. Kan, als je ervoor kiest om zo te spelen.
Giel brengt
en Van Persie nam het ook voor hem, in dat opzicht nam hij het ook voor hem op. Dus dat vind ik dan ook goed als je hier als coach voor kiest.
Het gebeurt hem wel vaker, alleen dan komt hij net goed weg. En gisteren zag je het, maar voor mij gelijk in het begin gaf hij al een moeilijke bal. Dat als hij spits dat ziet, hoeft hij zijn één been uit te steken. Maar het is de manier van spelen, dus alleen gisteren had hij... Dat was wel heel traag al. Je zag die jongen echt met volle bak op je afkomen sprinten. Ja, dan moet je
die bal gewoon
zeggen. Ik vond het goed dat Van Persie hem verdedigt, maar dan hoor ik hem. Ik hoorde hem dan zelf. Ja, ik had weinig keuze. Ja, dat is voor mij maar één keuze. Die wel zo ver mogelijk wegschieten.
Ja, ik vind hem. Ja, nogmaals, ik vind het best een oké keeper, maar hij oogt heel erg onrustig in zijn manier van keeper. Weet
onrustig?
Je? Ik weet niet, hij is zo druk, ook als hij de bal heeft en dan gooit hij hem wel en dan wil hij hem niet ingooien, dan stopt hij en dan kijkt hij weer half. En
als hij vangt met spelen, dan gaat hij ook al een paar gele kaarten puur alleen maar voor protesteren.
Dat is onrustig, man. Ja. En nogmaals, kijk, we weten dat hele verhaal met Bijlo. Wij vinden Bijlo gewoon, hij is een completere keeper als Wellenreuter. Alleen ja, kan je bouwen op Bijlo? Dat vraagt natuurlijk iedereen zich af, omdat hij fysiek misschien eventueel niet kan.
Nou, misschien.
Dit soort dingetjes, ja, dat... Dat moet je dus blijkbaar incalculeren dat dit een keer gaat gemaakt. Is dat dan de bedoeling?
Nee, ja, liever ook niet. Hè. Het ging net over Valente, die moest er na 75 minuten af. Dat was ingecalculeerd, hamstringklachten. We zien Sauer eraf gaan, Small eraf gaan. Ja. Is de ziekenboeg weer uitgebreid?
Is nog niet duidelijk. Dus ook niet dat het niets is bij alle drie. Hij moet verder onderzocht worden. Dus ja, dan staat er een vraagteken achter de naam richting zondag. Laten we het hopen voor Feyenoord. Ja. Dat ze er alle drie...
Ging er echt af van Valente, die tackelde natuurlijk gelijk de discussie na de wedstrijd door te zeggen, ik had in de rust wel wat last en het was meer, was al een signaaltje of zijn geweest waardoor die eraf ging.
Ja, maar zijn er zoveel,
Nee, het worden er steeds meer.
Ja, en dat was vorig jaar ook al.
Nee, je had voorin natuurlijk met Laren, die voor mij weliswaar bij Canada weggevallen, waardoor je voorin natuurlijk ook een optie minder hebt, maar daardoor wordt het natuurlijk wel steeds iets beperkter.
Voorin opties minder, maar Tankstedt is inmiddels vierde spits.
Dat leek het wel op, maar op zich vind ik het dan wel mooi dat in dit geval dat Robben een stap van afweging maken van we moeten wat brengen. Nou, Laren is er niet bij, die in de voorgaande wedstrijd ook wel elke keer er gebeurde wel wat als erin kwam. Ja. En als hij dan op dit moment dat Shaquille, dat hij daar meer kans mee heeft om misschien een doelpunt te maken. Voor mij heeft hij ook die twee wedstrijden in de interlandperiode meegespeeld, beide twee mooie goals gemaakt. Dus. Ja. En hij ziet hem elke dag trainen. Dus.
Voor het mooie, Michiel, dat Shaquille van Persie mocht debuteren onder zijn vader.
Ja, wij, Roy en ik zijn vaders. Dennis, jij ook.
Dennis ook.
Dat is toch prachtig?
Maar het is bijzonder, man. Kijk hem staan. Ja. Dat is toch bijzonder dat dat kan, zeg maar.
Ik bedoel, het raakte mij ook wel. Ik vind het schitterend dat het heeft voetbalromantiek. Ja. Maar ze wilden het bij Feyenoord zelf, Robin zelf ook, best wel een beetje downplayen, zakelijk benaderen.
Ja, misschien is dat ook wel omdat hij misschien als hoofdtrainer, de vaderzoon, dan moet ik dat wel... Maar ik had er juist wel bij stilgestaan, omdat het juist momenten zijn in een carrière van zo'n jongen die nu zijn debuut maakt.
Geen je nooit meer.
Never nooit meer. Nee. En als vader zijn heb je de hele weg van hem helemaal meegemaakt. Ja. Misschien nog hier en daar wat geholpen. Nou, dan geef je debuut. Dan mag je gewoon trots zijn. Dan mag je dat ook laten zien, vind ik. En ik vond hem best wel heel rustig van. Ja, ik ben trots.
Ik zat te kijken dan met mevrouw. Mijn kinderen zijn wat ouder. Die kennen Shaquille natuurlijk ook al langer. Die vonden het ook wel. Hey, Shaquille. Want ik was toevallig dan met moest ik even naar de wc. Pap, Shaquille komt erin. Dat is toch geweldig. En ik denk dat hij, vanwege discussie vader-zoon, maar ik denk doordat hij zijn antwoord gaf waarom hij tot deze keuze was gekomen, best wel een beetje vaderlijke trots. Nou, die heeft hij zeker gehad, dat zag je wel.
Ja, maar luister maar even naar, bro. Robin van Persie,
hij was rustig. Ik heb het gezien.
Hij benaderde het rustig, ook na afloop.
Ja, hartstikke mooi moment voor Shaquille. Voor iedere jeugdspeler is het een prachtig moment als jij je debuut maakt. Op dat moment maakten wij de keuze met elkaar om een speler in te brengen die een doelpunt kan maken. Nou, Shaq heeft door de jaren heen bewezen dat hij dat kan. We gingen over naar plan B. Wat ik overigens goed vond gaan. Ik vond ons daarin heel dominant spelen. Veel voorzetten, veel tweede ballen wonnen we. Vanuit een voorzet van Shaq was het volgens mij kopte Ajax nog op de paal. Ja, mooi, trots moment, zeker.
Ja,
nee, maar ik denk dat hij puur al gewoon als trainer wilde spreken. Gewoon dat de boventoon wil laten voeren. Dat, misschien discussie die er in mijn optiek helemaal niet is. Want...
Maar dat is toch ook logisch. Ik bedoel, hij zit daar ook in zijn rol op dat moment niet als vader van Shaquille. Maar zijn rol is daar als trainer van Feyenoord. Die net voor de vierde keer op rij heeft verloren. Met 1-3 op een pijnlijke Europese avond. Ja. Dus ik begrijp dat wel. Natuurlijk is die hartstikke trots.
Maar dan nog, hè, Dennis, vind ik. En ik begrijp je helemaal. Hè. Je wordt vader op een gegeven moment en je ziet zo'n jongen zijn hele carrière zeg maar, ergens naartoe werken. Misschien droomt hij van... debuut maken, een nieuwe Feyenoord. Nou, dat komt dan uit, weet je. En ik vind, als hij net wat meer emotie laat zien daarin...
Maar dat laat hij richting hem toch ook wel zien. Jawel, dan in maar, deze setting heeft hij een andere rol.
Dan nog. Je bent vader voor het leven, maat. En dit denk ik nog steeds dat dit een van je mooiste momenten als vader is... dat je dit kan meemaken. En hij denkt misschien te veel als trainer. Wat logisch is, want je krijgt in de kleedkamer natuurlijk ook... moest je weer de trainer uithangen? Ik ken al die teksten wel, maar...
Ik weet niet of er ook zo gezicht bij trekt.
Nee,
maar dat is wel waar, geloof mij, dat die trots weer de hele weg meegemaakt.
Tuurlijk. Ik vond het zo mooi, Roy, als je junior ziet lopen, dan zie je senior. Zelfde trekjes, zelfde bewegingen.
Nee, maar ook van die voorzet die op het einde gaf naar Uwe. Een beetje ook zelfs een beetje de houding van Robin.
Ja, dat bedoel ik.
Nee, maar het is te prachtig om te zien. Ik zeg, deze foto die achter jou staat.
Die zou je inlijsten. Roy en Michiel, 4 nederlagen op rij. Dat komt jullie bekend voor, denk ik. Sterker nog, het werden er ooit 7 in de winter van 15-16. Jij was assistent. Jij was spits.
Ja, klopt. Ja.
Ik zei, kan wel spelen, dat zal me voor niet herinneren.
Je was een assistent-trainer, een spitsentrainer.
Ja, dat maakt niet uit. Dan ben je ook onderdeel van, van de groep.
En toen moest een Dik Advocaat eraan te pas komen om Van Bronckhorst te
die ging een beetje helpen. Ja.
Helpen.
En nu? Wil je zeggen...
Nou ja, wat voor vergelijken ervaren jullie met nu?
Nee, maar ik was er toen bij. Ik bedoel, Dik is voor mij toen 1 keer op het veld geweest. En voor de rest...
1 keertje maar?
Ja, hij is toen maar 1 keer voor mijn eerste keer.
En
voor
de rest, voor mij, een paar keer.
Als u moet Michiel me even helpen, voor mij is hij daar ook eigenlijk nooit in de kleedkamer zelf geweest. Hij was altijd... Toen zaten we natuurlijk nog in het stadion met kantoor. Ja. Was hij vooral daar om te sparren. Ja. Ik bedoel, het waren gesprekken natuurlijk vooral met Gio en als wij met z'n allen erbij zaten, kwamen natuurlijk wel de verhalen over vroeger, want hij is natuurlijk ook mijn bondscoach geweest, maar het was natuurlijk vooral om Gio te ondersteunen in gesprekken, in keuzes, praten over voetbal en toch heeft Feyenoord ook terecht Gio gewoon de tijd gegeven en uiteindelijk zie je... Ja, voor
wat ontstaat er voor dynamiek in de spelersgroep als je 7 wedstrijden op rij verliest? En hecht dat of komen er meer gesprekken? Wat gebeurt er?
Dat ligt vooral de club, denk ik.
Ja. Nou ja, in het geval van Feyenoord toe.
Ja. Nou ja, ik denk uiteindelijk dat je als je 7 wedstrijden verliest, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dan kan je zeggen van we zitten er lekker in, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus ja, je gaat natuurlijk dingen zoeken. Volgens mij, ik weet nog dat Gio bijvoorbeeld, normaal gesproken zat je altijd vast aan een lunchtafel. Dus normaal gesproken had je vaste tafel. Dat op een gegeven moment moesten we een beetje door elkaar gaan zitten, omdat je dan niet meer op die vaste plek zat. Weet je, dat soort dingen gingen dan wel een beetje gaan. En of dat echt helpt, weet ik niet. Maar dat gebeurde wel. En uiteindelijk volgens mij was er een bekerwedstrijd uit bij Roda, volgens mij, wat een beetje in de kantelpuntje was.
Ja, bij Bottegui natuurlijk.
Ja, die scoorde toen die kopbal.
Ja, die kwam terug van een blessure.
Ja, toen was het een beetje het omgekeerd. Toen na het einde van het seizoen ging het alweer een stukje beter. Maar volgens mij...
Won ook de beker volgens mij dat seizoen.
Ja, de beker. Ja,
zeker.
Ja. Ik heb was jou ook aardig bij betrokken.
Ja, ik heb wel eens begrepen van andere spelers, ook Michiel, met jou niet over gehad, dat toen kreeg die hele sterke reeks, juist daarna de beker werd ook gewonnen. Ja. En dat daar een beetje al de basis werd gelegd voor dat seizoen daarna. Veel van die selectiespelers zijn er ook bijgebleven, een paar versterkingen erbij. Dat toen al de basis werd gelegd van, maar het zit wel...
Zeker
in deze groep.
Ja, maar ik moet zeggen, de kwaliteit was er ook wel. Ja. Alleen er zijn net momenten in een wedstrijd, zeg maar. Volgens mij kreeg ik de wedstrijd AZ uit. Volgens mij dat Sven zou eigenlijk naar Monaco gaan.
Ja.
En die dacht, oké, ik wil nog 1 wedstrijdje spelen. Nou, toen maakte Vincent Janssen 3 doelpunten. Die ging die transfer ineens weer niet door. Weet je, dat soort dingen gebeurden ineens. Ja, daar heb je ook geen vat op als trainer zijn of als speler zijn. Je probeert gewoon het maximale uit die wedstrijden te halen. Maar ja, dan zijn het net momenten in een wedstrijd dat het dan ineens tegen zit, momentum switch van tegenstander, ja.
Nee, maar weet je, ik weet die wedstrijd Roda nog, de trainingskamer voor mij, Erik Bottegini was al een tijd geblesseerd geweest, hij was net weer fit. Maar ja, hoe lang kan hij spelen? En uiteindelijk scoorde hij nog de win en dan trok hij een sprint waar iedereen dan van pas naar op.
Doe nou niet!
Nee, maar eigenlijk was dat weer zo'n momentje waar het in één keer wel weer de goede kant op ging. Want wat Michiel zei, de kwaliteit was er. Sommige dingen zijn ook niet uit te leggen.
Nou, Bart werpt het op. Zou het voor Van Persie toch ook best nog wel een beginnend trainer? Wat Gio toen ook was, zou het goed zijn om nog zo'n klankbord erbij doen? Ja. Of heb je met Haken, zou je dat al ondervangen hebben?
Zou het dik beschikbaar zijn?
Ja, maar ik bedoel, dat had Gio met Jan Wouters. Die was ook gelouterd op verschillende clubs. Dus daar is toen een keuze voor gemaakt. Hoe dat ontstaan is, dat weet natuurlijk niemand. Om advocaat even een paar weekjes. En die was er echt niet elke dag hoor, maar even te laten sparren met Gio. Nou, uiteindelijk is het geluk om het om te draaien. En jij zei voor het eerste jaar wonnen we de beker en het tweede jaar was natuurlijk helemaal fenomenaal. Maar ook niet eens, maar geloof ik een aantal versterken. Nicolai kwam er voor mij bij. Ja, maar soms hoeft het maar net, als je kijkt naar PSV, naar alle spitsen zijn gebaseerd. Ja. Dus je hebt Til noodgedwongen en dat draait als een tierenlier met Savaren. Dus sommige dingen kun je ook van tevoren niet plannen, die ontstaan gewoon.
Ja, zo is het. Ter afronding van dit Feyenoordblok moeten we nog even naar het stadion.
Ja.
Hopen om te doen als het gaat om eenwording, als het gaat om renovatie. Een korte schets, Dennis, hoe het op dit moment voorstaat.
Nou, het gaat een hele belangrijke week worden, hè, want donderdagavond is de aandeelhoudersvergadering van de Kuip. Daarin gaat gestemd worden over de wijziging van de statuten om inderdaad Feyenoord en de Kuip 1 te laten worden. Er is ondertussen een renovatieplan gepresenteerd door de architect Nanne de Ru. Op onze site uitgebreid interview met hem te zien van de week. Een stukje in dit programma natuurlijk laten zien. Hij heeft ook weer een extra toelichting gegeven aan supporters en geïnteresseerden deze week bij de sportclub. Dat plan blijft goed ontvangen worden. Maar er zijn ook wel vragen over eigenlijk waar het bij elk stadionplan steeds om gaat. Die 3 belangrijke stoplichten hebben ze dan altijd over de business case. Wat levert het Feyenoord aan het eind van de rit op. Nou, daar zijn wel wat vragen bij. Klopt dat allemaal? Is het nog niet helemaal doorberekend? De bouwsom, is het te bouwen voor een bedrag dat een bouwpartij wil garanderen? Ook zeer belangrijk als je kijkt bij bouwprojecten tegenwoordig, hoe dat altijd de
spuit gaat uitloopt.
En
wie gaat het betalen?
En banken. Zijn er banken die dit willen financieren en wie staat er dan garant? En daar, die lichten staan niet op groen om die metafoor meer weer aan te houden. Dus Feyenoord blijft de lijn kiezen. We moeten eerst, en de Kuip zelf ook trouwens, die eenwording regelen. En dan is het pas tijd om naar dit soort dingen te kijken, want we kunnen daar niet op wachten.
Verwacht jij wel voor het einde van het jaar uitsluitsel over de eenwording?
Nou ja, dat hangt echt heel erg vanaf. Ook hoe die vergadering in december gaat lopen, wordt ermee ingestemd. Ja, dan zal dat treintje gaan rijden. En als dat nog niet het geval is, dan ben ik heel benieuwd hoe het dan verder gaat. Dan zal het zeker niet voor het einde van dit jaar dat je echt al ziet dat er slagen gemaakt worden.
Goed. We gaan op naar Telstar. En dan mag je wel een reactie verwachten, denk ik. Nu nadat er vijf wedstrijden zijn verloren in de laatste zes duels. Sparta wacht een lastige avond. Morgen op bezoek bij NEC. NEC al 33 keer gescoord. Sparta pas 15 keer. Ja. Minder dan de helft.
Klopt, ja.
Dat is wel het probleem daar, hè?
Scoorde, ja. Ja, scoorde heel weinig. Laurens heeft er 5? 6?
6.
6 gescoord.
Van 2 pingels.
2 pingels.
Wat zie jij nu aan Lauritsen?
Maar ook die wordt gewoon te weinig in stelling gebracht. Ja, ik heb het hier vaak aan deze tafel gezegd. Spitsen moeten gewoon bediend worden. Of het nou een voorzet is of een steekbal is. Ze moeten het gevoel krijgen dat hun loopacties, hun beweging worden. Ja, dat wordt beloond, zeg maar, door de jongens om zich heen.
Hij is wel een lekker aanspeelpunt natuurlijk, hè? Dat is ook bij die kans van Santos.
Ja, oké, als je een heel goed aanspeelpunt en je scoort een 0, heb je het dan goed gedaan?
Nee.
Nee, oké. Dus dat betekent dus dat je zo'n jongen moet voeden. Je moet hem dus de gelegenheid geven om wedstrijden te beslissen. Want dat kan niet. Dat heeft hij dus ook al laten zien de afgelopen jaren. Alleen, hij komt gewoon te weinig in stelling om echt beslissend te zijn. Ja, dat ligt aan je buitenspelers, dat ligt misschien aan je middenvelders. Ja, ik vind gewoon, soms moet je ogen alleen maar gericht zijn op die nummer 9. Oké, wat gaat hij doen? Welke loopactie maakt hij? Wat wil hij? Ja, dan kan je wedstrijden winnen. En ik zie gewoon dat ze dat te weinig doen. En dat is gewoon jammer, omdat het een jongen is die volgens mij ook nog wat op kan leveren.
Nou ja, dan moet je wel deze winter verkopen, want zijn contract loopt af. Ja,
volgens mij willen ze hem toch, openbreken? Of ze
ja, dat willen ze, maar
verlengen.
Dat blijft ijzig stil op dit moment als het gaat om die verlenging. Ja. Ja, hoe komt het dat wedstrijden van Sparta de laatste weken niet echt weten te bekoren?
Ik ben niet heel veel in Nederland geweest. Ik heb
jij bent er nou bij München meer de wereld over gegaan. Ja, maar je ziet...
Nee, maar ik bedoel wel met Michiel Eens natuurlijk als spits bij gewoon afhankelijk van de aanvoerder. Ik zie je ook bij Feyenoord. Ik bedoel, de type buitenspelers. Je traint er ook op natuurlijk van bepaalde. Als de buitenspeler daar komt, dan loop ik eerst de palen. En als die nog even 6 keer kapt en draait, dan blijft het gewoon lastig. En ja, Lauwers heeft natuurlijk door de laatste jaren bewezen dat hij van zijn doelpunt kan maken. Maar is natuurlijk wel een spits. Zoals elke spits, maar hij misschien nog iets meer die afhankelijk is van de voorzet. En als die er niet komt, dan word je als ploeg, als je aangeeft dat ze 15 keer gescoord hebben en hij heeft er 6 gemaakt. Dan laten we zien hoe extreem afhankelijk ze zijn van één speler. En ploegen die afhankelijk zijn van één speler, misschien 2 om doelpunten te maken, die krijgen het over het algemeen vrij lastig.
Mm. Ja. En het verwachtingspatroon managen. Want ik hoor nu al meerdere seizoenen op rij als het over Sparta gaat in dit programma. Van het bekoort niet, het is niet leuk om naar te kijken. Als dat al zo lang aanhoudt, dan is misschien het verwachtingspatroon van de gemiddelde Spartaan niet helemaal juist. Want het strookt gewoon niet met de werkelijkheid.
Maar wat is dat dan? De verwachting
bepaald attractief aan van het voetbal. De eerste taak is om je veilig te spelen. En de wijze waarop Sparta de laatste jaren speelt, bereiken ze dat wel.
Maar is Sparta niet meer dan alleen maar veilig willen spelen?
Dat blijft volgens mij wel de eerste stap die je altijd moet zetten. En daarna ga je kijken, kun je inderdaad die play-offs Europees voetbal halen? Wat zelfs een paar keer gelukt ook is. Ja. De laatste jaren met dat voetbal dat dan niet aantrekkelijk zou zijn. Nee, ik denk nog steeds, tel je zegeningen. Weet waar je vandaan komt.
Er zijn natuurlijk een aantal spelers kwijtgeraakt die verantwoordelijk waren voor dat aantrekkelijke voetbal. Ja. Die niet 1-op-1 makkelijk te vervangen zijn. Ja, dan kun je het wel eens een jaar wat moeilijker hebben. Het is niet... Het is niet een ploeg die elk jaar de top 8 mee speelt.
Nee, dat doet NEC trouwens wel. Die draaien buitengewoon goed. Of ik zag dat Dick Schreuder, de trainer daar, toch een jaartje bij Sparta heeft gezeten. En niet heel veel heeft gespeeld. Ja. Het was seizoen 93-94. Ja. Was mij volledig ontgaan.
Ik, is dat niet?
Jij wel?
Nee.
Nee, zie je wel. Nee, ik ook niet. Zal Toornstra nog leuk vinden om voetballer te zijn, Michiel?
Tuurlijk, waarom niet? Omdat hij wat minder speelt?
Nou, hij is de basispas kwijt.
Ja, hij is de basisspeler leuk, maar Pelle ook.
Kan de beste overkomen, Michiel.
Zeker weten, ja. Nou ja, kijk, nogmaals. Wij hebben allemaal onze ego's. Voetballers hebben allemaal onze ego's. Dus als hij op de bank zit, vindt hij het dan niet leuk. Maar ik heb, naarmate je wat ouder wordt, zeg maar, dan... Ja, je gaat je soort van... Niet accepteren dat je wissels dat, maar je gaat een soort van... Oké, ik ga misschien niet iedere wedstrijd spelen, maar ik kan nog steeds mijn waarde hebben in de momenten die ik ga krijgen.
relativeren.
Weet je wel, ja. Uiteindelijk wel, ja. En op het moment dat het gelaten wordt, dus je hebt relativeren en je hebt gelaten. Als je echt gelaten bent, dan moet je misschien stoppen.
Zit jij daar nu?
Bijna. Bijna.
Hij kan al lid worden, dat doe je hartstikke goed.
Ik denk dat dit soort jongens natuurlijk wel, natuurlijk.
Die hebben ze gewoon nodig.
Om met dat leven op de bank te zitten, kun je sowieso beter stoppen. Maar het is wel een jongen die misschien dan voor een trainer niet aan je makkelijk op de bank moet zeggen. Weet van, ik zit even op de bank, maar daar ben ik...
Stukkie.
Nee, maar kan ik wel mijn rol spelen, want als ik er weer sta, het zal niet iemand zijn die heel snel, dat ken Jens ook een beetje, niet zo snel zal gaan mokken. Want misschien jongere jongens met andere verwachtingspatronen misschien wel zouden gaan doen. En dat kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn in een ploeg. En dat, ja, dat is zo'n type als Jens sowieso niet, maar die weet natuurlijk wel van als ik dadelijk weer een keer de kans krijg, dan wil ik hem ook pakken, ook voor mezelf en natuurlijk om de ploeg te helpen. Ja.
Martins Indy niet beschikbaar morgenavond bij Sparta geblesseerd, dus dan krijg je een centrum met Quintero dan weer. En Van Aanholt weer als linksback.
Ik denk dat ze opnieuw daarop terugvallen.
Beetje voor de hand liggend, ja. Voor Excelsior, dat ook morgen gaat spelen, is het eigenlijk kijken of de waarde van de overwinning op Ajax echt zo waardevol is. Als je nu tegen NAC speelt, dan moet je die ook winnen eigenlijk.
Ja, maar dat gaat men natuurlijk nu denken. Je wint in Amsterdam, dus dat weet je ook even. Maar ze hebben gewonnen, dus alles stelt niet. Maar als ze hem niet gewonnen hadden, hadden ze voor mij laatste gestaan. Dus het zit daar onderin natuurlijk heel dicht bij elkaar. Zag de laatste zes staan binnen 3 punten. Mm-hmm. Maar dan zijn dit soort wedstrijden natuurlijk extreem belangrijk tegen een ploeg die ook daar een beetje bungelt onderin. Ja. Om een beetje lucht te verschaffen. Maar zo'n wedstrijd in Amsterdam kan natuurlijk absoluut een boost voor je vertrouwen geven. Niet denken van we hebben in Amsterdam gewonnen, dus we kunnen nu op 20% minder winnen, we ook wel van NAC. Dat je als trainer kan benadrukken, ja, als je van NAC wil winnen, maar dan moet je dezelfde energie en bereid zijn voor elke stap te gaan, net zoals in Amsterdam, om 3 punten te pakken.
Ik had het van Nouwjoks, ik twijfelde een beetje of hij het soort van wat hij in de KKD liet zien, zeg maar, veel doelpunten te maken. Of hij dat in de Eredivisie ook kon. Nou, het begin was een beetje lastig, volgens mij ook geblesseerd geraakt daarna. Maar nu lijkt de jongen ineens, zeg maar, die goal die op zijn hoofd toevallig...
Ja, kon hij ook helemaal niks aan doen.
Maar zo zie je dus.
Maar daarna
kan ineens een soort van iets brengen voor die jongen. Dan scoor je ook in de 2 keer naar
Dat is ook een ploeg die niet makkelijk doelpunten maakt.
Nee, zeker. En de minst scorende van de competitie.
Ja. Ja. Trainer Ruben Nijl reageerde vrij cool naar die overwinning, die historische, in Amsterdam. Eens kijken hoe hij daar een paar dagen later over denkt.
Nou, ja, hele mooie prestatie. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Het levert natuurlijk met 3 punten op. Het is natuurlijk niet zo dat je een promotie of een handhaving hebt bewerkstelligd.
Moet het wel een heerlijke week voor jullie zijn geweest, toch?
Ja, nou wat ik net ook al tegen je zei, het is niet zo dat wij een week op een roze wolk leven. Maar ja, je geniet daar een dag of 2 dagen van en dan gaat de focus ook weer naar de volgende wedstrijd. Want wat ik zeg, je krijgt er 3 punten voor. En het is natuurlijk niet zo dat wij in een situatie verkeren waarin we eens even een week achterover kunnen leunen.
Heb je het nog een beetje gevierd?
Op de weg terug in de bus, daar waren we blij mee en de supporters onthaalden ons. Dus nou, dat vind ik ook passen bij zo'n historische prestatie. En wat ik zeg, daar geniet je een dag van. De dag daarna waren we vrij en vanaf maandag gaat de focus dan weer op NAC.
Ja, dat is nog steeds erg koeltjes, hè?
Huh? Nee, de eerste vond ik mooi van die 3 punten. Maar je mag een overwinning in Amsterdam, mag je toch best wel 1-2 dagen vieren.
Je moet je altijd vieren dan. Ja.
Jongens, ik wil nog eventjes naar FC Dordrecht. En dat is geen leuke aanleiding, dat heeft wel gewonnen bij Rode JC afgelopen dinsdagavond, maar daar ging het helemaal niet om de aflopen, want de keeper, Selton Biay, werd racistisch bejegend.
Ja.
Dat was heftig, dat is heftig. 6 jaar geleden gebeurde het natuurlijk ook bij Excelsior, toen uit bij Den Bosch. Toen was er heel veel ophef, nationaal. Ja. Nu valt het allemaal mee. Hoe komt dat?
Nou, dat komt vooral denk ik omdat toen dat moment met Mendes Moreira, waar jij op doelt, dat was midden in die wedstrijd. Je zag hem zeer geëmotioneerd van het veld afgaan. Die beelden gingen door merg en benen. Toen werd om die reden de wedstrijd ook uiteindelijk definitief gestaakt. Nu was er een incident waar de bekers op het veld werden gegooid. En in de nasleep daarvan, de wedstrijd was dus al gestaakt. In de nasleep daarvan was het eerst een vermeend racistisch incident. En later heeft Roda dan onderzocht. Toen kwamen ze dachten van ja, hier zijn inderdaad dingen gebeurd die wij als club ook niet willen. Dus hij is echt inderdaad bewezen racistisch bejegend. Maar dat was niet direct duidelijk. En dus ook heb je niet direct wat het met BI heeft gedaan. Wat natuurlijk onmiskenbaar, net als bij Mendes Moreira, hem moet raken. Want het is gewoon weer een dieptepunt uit de Nederlandse voetbalhistorie, wat we weer kunnen bijschrijven. Alleen als je het vraagt inderdaad van hoe komt het dat die impact anders is geweest? Ja, dat heeft gewoon denk ik daarmee te maken door de zichtbaarheid.
Ja. Ja. Michiel,
wat dit niet trouwens tot een minder incident dan
maakt. Nee, natuurlijk niet. Nee. Jij bent nog voetballer. Is er wat zou het moment zijn als dit tijdens de wedstrijd gebeurt dat jij zegt, als aanvoerder misschien, tot hier en niet verder, ik stap van het veld?
Nou ja, kijk nogmaals, ik denk dat je als club zijnde misschien naar elkaar moet uitspreken. Luister, als een van onze spelers dus echt racistisch wordt bejegend, dan stappen we gewoon er vanaf. En eventueel de consequentie daarvan is dus dat je eventueel de wedstrijd verliest. En dat je 3-0 verliest, punten, et cetera. Dat is dan maar...
Dat neem je voor lief.
Dat neem je voor lief. Maar dan heb je wel tenminste als club zijnde er wel alles aan gedaan om zo'n jongen soort van te steunen in die zin van luister, dat kunnen wij totaal niet goed. Dan kunnen wij als club en als team aangeven, luister, dat accepteerden wij nooit.
Nee. Maar
of het, ja, dat is nog geen één keer gebeurd.
Nee, want we hebben het over dat voorbeeld van 6 jaar geleden bij Excelsior. En we hebben het er nu weer over. We krijgen het niet uit de voetballerij. We krijgen het niet uit de maatschappij.
Nee, het is vreselijk. Voor mij, nu niet zo lang geleden was bij Cambuur voor me ook wat. Maar dat, ja. Doordat de reactie met de speler van me van Cambuur, die met het slachtoffer, om het maar zo te noemen, na dat publiek ging hem zelf. Maar ja, dit, wat ik zeg, het blijft vreselijk dat dit soort dingen. Deze kreeg je dan iets minder snel mee. Omdat wat zeg, toen bij Den Bosch wist je, de wedstrijd wordt gestaakt omdat dit gebeurd is. Maar vreselijk dat dit soort dingen nog steeds gebeuren.
Ja.
En dat ben ik helemaal eens met Michiel. Eigenlijk moet je gewoon als ploeg dan maar gewoon zeggen, los van de consequenties.
Kappen ermee.
We kappen ermee.
Ja. Nou, weet je wat we ook doen? We kappen met deze uitzending. Nou, helaas. Maar dat is gewoon omdat de minuten op zijn. Dankjewel, Roy Mekaar. Waar vlieg je nou weer heen binnenkort? Namens Bayern München.
Het is nu.
Is dat klaar nu?
Ik wacht nog naar de Champions League wedstrijd. Sporting Lissabon.
Oké, want ik zag je in Oman. Ik zag je in Miami. Je bent weinig thuis in Kralingen, denk ik.
Ja, dat klopt. Nee, ik was om de club te vertegenwoordigen. Zo is op verschillende platformen. Dus
hartstikke
geen straf.
Snap ik. Bedankt weer voor je komst. Dennis van Eersel. Yes. Michiel Brouwer.
Wat ga jij doen, man? Swipen?
We werken gewoon.
In de swipe, hè?
Tot zover, FC Rijnmond. We zijn er maandag weer. Graag gedaan.
Nou, we zien jullie brieven.